In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 143, de versen 2 en 8. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En wat er verder volgt, 143, 2 en 8. Schriftlezing gemeente vinden wij vanavond in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, de versen 19 tot 28. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij uit Psalm 32, het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. We lezen dus Romeinen 3 vanaf vers 19. Wij belijden ons geloof en we zingen het laatste vers van Psalm 32. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond op catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 23 van onze Heidelberger Catechismus en daarvan vraag en antwoord 59. We dienen vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 23, vraag en antwoord 59, waar het hart van het evangelie open gaat, als daar gevraagd wordt, wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de gewone ziekenhuizen, voor zover je ze gewoon kunt noemen, ligt momenteel alleen onze vriend Rut Huigen, die de laatste tijd verpleegd werd in een gezinsvervangend tehuis in Bodegraven. Rut die is opgenomen in het brandwondencentrum van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft deze week een ongeluk gehad in bad en daarbij is zijn ene been erg verbrand. We willen bijzonder voor onze Rut bidden. Ik kom van de week geen kerkblad en daarna ben ik met vakantie. Maar ik denk dat een van de weinige dingen waar je Rut een groot plezier mee doet, dat is dat je hem kaart stuurt. Als Zuiderziekenhuis in Rotterdam komt, denk ik wel over. En anders dan vraagt u het maar aan zijn broer en schoonzuster aan de Dorpstraat 56 om het precieze adres van het ziekenhuis. Maar ik denk dat het goed is dat hij merkt dat we met hem meeleven. Ik kwam een aantal zieken thuis. Broeder J. van de groep van op de Ree 9, die wacht op verdere uitslag van onderzoeken. Zuster G. Klaassen Hopman van de Anton van der Horstlaan 62, voor wie de behandeling mocht slagen. Zuster R. Huigen van de Molenstraat 25, die nu wacht op de uitslagen van het onderzoek dat ze onderging. Terwijl ook Marco Koelewijn van de Willem van Oranjestraat 2, die een hele tijd in Amsterdam verpleegd is geweest en daarvoor ook in andere inrichtingen ontslagen werd, maar onze voorbeden tegelijkertijd ook hard blijft nodig hebben, evenals zijn ouders. We mogen samen danken voor de geboorte van een dochter in het gezin H. Pruis Boekhout Wildezwaan 55, terwijl we mogen danken voor het feit dat de familie J. van Diermen Muis van de Groen van Prinsterer Singel 43 in de afgelopen week 25 jaar getrouwd mocht zijn. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Goed het hier en heren, aan de avond van deze zondag hebt u de deuren van uw huis weer opengezet. En wat meer is, u hebt uw woord hier opengelegd. En we hebben het al tegen elkaar gezegd. Het is het hart van het evangelie dat vanavond mag opengaan, wanneer we naar de orde van de kerk van de reformatie gaan luisteren, naar het onderwijs van de catechismus op grond van de schriften. En wat zou het nog groot zijn, heren, als we vanavond ook uw eigen hart mochten zien opengaan. Uw hart, dat gij de Heere Jezus Christus geopend hebt. Uw hart, waarin de barmhartigheid als het ware, leeft. Uw innerlijk dat rommelt van barmhartigheid, omdat u de in uzelf bewogene bent, die naar zondaren omziet, die zondaren zalig maakt, die van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad, er uw eigen zoon voor gegeven hebt, en er uw geest toe hebt gezonden, opdat zondaren, die het verdiend hadden in het verderf neer te dalen, weer een plaats zouden krijgen in uw vaderhuis, aan uw vaderhart. Maar heren, daartoe is het ook nodig dat onze harten opengaan. En dat heeft een dominee niet in de hand, dat hebben we zelf niet in de hand, dat hebben we als ouders voor onze kinderen niet in de hand, en als vriend niet voor onze vriendin, als vrouw niet voor onze man. Dat is werk van uw geest, heren. Uw geest, die zondaarsharten opent, door en met en voor dat machtige evangelie. Wat zou het nou groot zijn als dat vanavond mocht gebeuren? Als in deze dagen waarin herdacht wordt dat 50 jaar geleden de invasie in Normandië begon en de vrijheid een bruggenhoofd vormde op de kusten van Europa tot vernietiging van de antichristelijke en antigoddelijke machten van Nazi-Duitsland. Dat er op deze zondag een invasie mocht zijn van uw Heilige Geest, die een bruggenhoofd sticht in een tot nu toe gesloten zondaarshart, die bunkers opblaast, die verzet breekt, die bruggen bezet, die vijanden uit de weg ruimt en zo plaats maakt voor die koning der ere, de Heere Jezus Christus en zijn heil. Heere Jezus, mogen wij u dat vragen op deze zondagavond, of u voorspoedig wilt rijden op het woord van uw waarheid, of u het zwaard van het woord wilt hanteren, of u de pijlen van het evangelie wilt afschieten, en of u harten van vijanden wilt treffen, zodat ze neervallen aan uw voeten, zich gewonnen leren geven, om dan dat wonder te ontdekken dat u ze trof, niet om ze te doden, maar opdat ze zouden leven, opdat ze zouden worden van vijanden van de koning tot vrienden en onderdanen van de koning, tot burgers van zijn hemels koninkrijk, mensen die perspectieven hebben die verder reiken dan dood en graf. Daartoe moet u wel redenen uit uzelf nemen, drie-enige God. Want aan onze kant is er geen enkel recht op die intocht van u met uw genadewoord. En van onze kant is er niets dat u ooit zou kunnen verplichten. Handel met ons daarom niet naar onze zonden, maar handel met ons naar het bloed van de Heere Jezus dat van alle zonden reinigt. Geef dat uw dienstknecht een stem ontvangt om te spreken, opdat hij geleid door de Heilige Geest dat woord van u mag verkondigen naar uw goddelijke bedoeling. En laat het vanavond, heren, dan een avond mogen zijn van uw genade, vol van uw goedertierenheid en van uw barmhartigheid, waarin ge uw eigen eer behaalt in de zaliging van zondaren, in de toebrenging van buitenstaanders, van verre staanden, van bekommerden tot de gemeente die zalig wordt. Heren, onze ogen zijn op u. Wilt u het maar doen? Uit vrije genade alleen. U kent ons hier. U weet wat we nodig hebben. U kent ons als gemeente. En we vragen u om uw zegen, ook als we na deze dienst nog samen willen komen om te stemmen over de voorstellen van de kerkenraad, om te komen tot het beroepen van een tweede predikant en het verkiezen van een ouderling. Heere, laat dat een zaak van gebed zijn geweest in het midden van de gemeente. En laat het nu ook een zaak van gebed van ons samen mogen zijn. Wijs ons de weg naar de man van uw raad. Voor ons besef is het zo nodig, Heere, maar u weet wat goed is. Doe ons in overgave wachten op u en zegen de broeders die kandidaat zijn gesteld voor ouderling, opdat ze het ook aan u mogen overgeven en mogen zeggen, Heere, leid u de dingen maar zoals het goed is. Ik geef uw zegen aan ieder lid van de gemeente, hier in de kerk. En we denken ook aan de gasten in ons midden, geef ze ook wat nodig is. Het andere deel van de gemeente, hen die thuis of via de cassette later meeluisteren. Geef uw zegen, Heere, aan allen die dat bijzonder behoeven, ook in het midden van de gemeente. We denken aan de rouwdragenden, we denken aan de eenzamen, aan de chronisch zieken in de verpleeghuizen, ook aan hen wier leven gebroken is door moeite en verdriet. We vragen om kracht, om kruisdrager te zijn. We bidden u voor onze zieken, we denken aan onze vriend Rut Huigen, helemaal in Rotterdam in het ziekenhuis, zo geïsoleerd. Heere, u kent hem, gestoord schaap van uw kudde, zoals we hem en anderen wel noemen, gehandicapt naar het verstand, maar daarin soms iets van het kinderlijke waarop een ander jaloers mag worden. Geef dat hij ook vanavond mag ontdekken, dat u als de goede herder van de schapen hem daar ziet, dat dat rust mag geven en overgaan. En wilt u het kon het zijn zo maken, Heere, dat hij niet al te veel pijn hoeft te lijden. Dat hij mag herstellen. Dat hij terug mag gaan naar het huis in Bodegraven waar hij zich zo thuis mag voelen. We bidden u, neem onze dank aan voor een aantal broeders en zusters die thuis mochten komen. Voor broeder van de groep, die weer verder mag en die door u gezegend werd naar de geest. Voor onze zuster Klaassen, die verlost werd van die riskante verstopping in een van de aders. En die ook weer verder mag. Voor zuster Huigen, die wacht op de uitslagen van het onderzoek in de hoop dat er genezing mag worden gevonden voor wat haar blijft plagen na de operatie van deze winter. We denken in het bijzonder ook aan Marco Koelewijn. Fijn dat hij weer thuis mag wezen, Heere. Het is een teken dat er toch vrucht is op de behandeling. Maar wilt u het ook zo maken dat in de komende tijd het allemaal nog wat beter mag gaan. En dat hij en zijn vader en moeder die uw gunst bijzonder nodig hebben, die gunst ook heel bijzonder mogen ondervinden. U kent ze, u kent hun weg. Doe ze met u gaan en achter u aan, gesterkt door uw goedertierenheid. U danken we ervoor dat u na zoveel jaren opnieuw oudervreugde wilde schenken in het gezin Pruisboekhout. En dat u alles wel maakte met moeder en kind. Laat dit kind mogen opgroeien in de vrezen van uw naam. En geef de ouders de genade om voor te gaan in een wandel in uw wegen. In een aanprijzen van u en van uw zalige dienst. Wij danken u voor broeder en zuster van Diermen die 25 jaar getrouwd mochten zijn. Uw gunst was er over hun leven in zoveel opzichten. Laat dat ook mogen bewegen om u te vrezen en in tere en ootmoedige wandel voor uw aangezicht te leven. We leggen zo alles aan u voor, Heere, van de gemeente en van uw kerk. We danken u voor broeders die beroepbaar mochten worden gesteld. En voor beroepen die reeds werden uitgebracht, dat u voortgaat om ons jonge mensen te geven, die de kerken begeren te dienen als een roeping van uwentwege. Daarin blijkt toch, Heere, dat ge nog niet met ons hebt af willen rekenen, dat ge ons nog niet voorbij gaat, ondanks al onze afmakingen. En we bidden u, geef dat op de oproep die in deze weken is uitgegaan, weer anderen zich mogen melden, die we als een geschenk van u aan de kerken mogen ontvangen. Wij bidden u, Heere, voor heel uw kerk in dit land. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk. Wij bidden u voor de noodlijdenden van deze wereld. En in het bijzonder voor de vluchtelingen uit Rwanda, voor wie we vandaag onze gaven mogen afzonderen. Erbarm u, Heere, en laat uw koninkrijk mogen komen. En gebruik daartoe ook deze dienst, om het getal van uw uitverkorenen vol te maken. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienstofferande vindt plaats. De tweede collecte is, zoals u weet, vandaag bestemd voor de hulpverlening in Rwanda. Ik heb vanmorgen gezegd, als je gisteren hier rondkeek op de rommelmarkt, dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat wij over het algemeen een onbeschrijfelijke welvaart genieten. Dat we zoveel rommel noemen en weggooien, weggeven. U weet vanuit alle berichten wat een onbeschrijfelijke ellende daar is. Laat het dan zo mogen zijn dat de collecte van vandaag daaraan mag beantwoorden. De Heere zegene u en uw gaven. 32, 1 en 3 zingen we samen. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118, vers 10, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat hebt u aan uw geloof? Die vraag die vanavond vanuit de catechismus naar ons toekomt, is in wezen een door en door moderne vraag. We vragen dat immers vandaag bij allerlei dingen, wat heb je daaraan? Wat koop je daarvoor? Wat levert je dat nou op? En heel vaak getuigt dat soort vragen van de egoïstische levensinstelling die typerend is voor de mens naar de zondeval, maar die in onze tijd zelfs bij wet gestimuleerd en geregeld wordt, nu we leren in onze samenleving dat de mens een individu is, die maar voor zichzelf moet zorgen, dat moet een ander tenslotte ook. Maar zo'n moderne vraag, gemeente, blijkt soms toch ook wel eens een hele goede vraag te zijn. En dat is hier het geval. Als die vraag gesteld wordt, wat heb je aan je geloof? En die vraag is, dunkt me, in ons midden vanavond volkomen op zijn plaats. Immers, wij beschouwen ons over het algemeen toch als een gelovige gemeente. Er zitten er denk ik niet zoveel vanavond in de kerk, ouderen en jongeren die van zichzelf zeggen, ik ben een ongelovige. Dan denk ik aan die jongen uit onze gemeente die diep in het moderne uitgaansleven zit en die op allerlei plaatsen komt waar hij met zijn gedoopte voorhoofd niet hoort. En als ik hem erop aanspreek, dan zegt hij, ja maar dominee, ik geloof wel hoor. En dan denk ik aan die broeder die in de zonde leeft en die met die zonde niet wil breken. Maar die tegelijkertijd erbij zegt, dominee, u moet niet denken dat ik een ongelovige ben. Ik bid heus nog wel. En soms dan lopen de tranen me over de wangen als ik dat doe. En dan denk ik aan die zuster die haar gezin een wereldse opvoeding geeft en die met de kerkgang aanrommelt. Als het een keer uitkomt, dan kom je. En als het niet uitkomt, nou dan kom je maar niet. Die zegt, dominee, maar we zijn wel gelovig hoor en ik leer de kinderen wel weten. Nou gemeente, vanavond is de vraag, wat heb je aan dat geloof? En die vraag die gaat er meer klemmen wanneer we de Bijbel erbij pakken en wanneer we zien dat de Bijbel hele wonderlijke dingen over geloven zegt. Die komt in de Bijbel bijvoorbeeld uit Johannes 2 tegen waar je leest na het optreden van de Heere Jezus waarmee die begonnen is in Israël. Velen geloofden in hem, maar Jezus vertrouwde zichzelf hun niet toe. Dan zeg je, wat heb je nou aan een geloof als de Heere Jezus zich niet aan je toevertrouwt? Je kunt denken aan dat toch wel schrikbarende woord van Jacobus. Die spreekt over een ijdel geloof. Een leeg geloof. Een geloof dat op geen enkele manier blijkt in waarachtige bekering en in een heilige levenswandel. En vooral aan dat huiveringwekkende woord dat in diezelfde brief van Jacobus staat. De duivel gelooft ook. Misschien wel met dit verschil dat hij daar nog siddert. Maar je kunt dus 100 keer zeggen, ik ben een gelover en ik geloof wel. En wij leven vandaag in een wereld waarin dat op alle mogelijke manieren klinkt. Omdat wij vandaag heel religieus denken te moeten zijn. Maar de duivel gelooft ook. Wat heb je aan je geloof? Zeg dat nou eens eerlijk, jongen die in dat uitgaansleven zit. Nou zeg je, als het daarom gaat. Aan mijn geloof heb ik niks. Nou, dan is het ook niks. Dan moeten we elkaar niet wat op de mouw spelden. Dan moeten we ook eerlijk tegen elkaar zijn. Als je er niks aan hebt, dan is het ook niks. Ja, zegt een ander, maar zo is het bij mij niet. Ik heb best wel eens wat aan mijn geloof, hoor. En ik heb er ook nog wel eens een keer veel aan. Want weet je, als je gelooft, dan geloof je dat de Heere Jezus je grote vriend is. En dat de Heere Jezus je helper is. En dan geeft dat geloof een veilig gevoel. Ja, en als het er dan op aan gaat komen. Dat geloof kun je dan ook mee leven als de stormen over je leven gaan razen. Dat kan immers zomaar gebeuren. En weet u, dan kom ik zo vaak van die mensen tegen die altijd zeiden dat ze wel gelovig waren en dan ineens krijgt God de schuld van alles. En kun je er ook mee sterven? Kun je met dat geloof voor God verschijnen? Vanavond ontmoeten we weer die opsteller van de catechismus die zijn geloof beleidt met die machtige antwoorden die we in dit kostelijke leerboek van de kerk hebben ontvangen. En als aan hem gevraagd wordt, wat heb je aan je geloof? Dan zegt hij, daar heb ik nou alles aan. Alles. En als iemand tegenkomt die zegt, ja, maar je kan van je geloof niet leven en je kan van je geloof niet eten, dan zegt hij, ik kan ervan leven. En ik kan er als het moet ook mee sterven. Och, en dat zegt hij niet gemakkelijk, hoor. En dat zegt hij niet vanzelfsprekend. En dat is geen natuurlijke zaak voor hem, want dat geloof van deze man, dat is een aangevochten geloof. En het is een onrustig geloof. En het is een geloof dat door de diepte van beproeving en van benauwdheid en van opstandigheid heen gaat. Maar als het hem gevraagd wordt, wat heb je aan je geloof? Dan zegt hij dit, ik ben rechtvaardig. Voor God. En daar willen we dan vanavond samen over nadenken, gemeente. Ik ben rechtvaardig voor God. En we vragen drie dingen. Ten eerste, wie zegt dat? Want op die manier kun je zelf het beste toetsen immers. En ten tweede, wat is dat? En ten derde, hoe is hij dat? Ik ben rechtvaardig voor God. Wie zegt dat? Wat is dat? Hoe is hij dat? Het antwoord van de catechismusgemeente dat vanavond onze aandacht vraagt, dat komt niet uit de lucht vallen en dat hangt ook niet in de lucht. Er is in onze catechismus al veel eerder gesproken over het geloof. Ik moet misschien uw herinnering een beetje opfrissen, want er is door de gang van ons gemeentelijk leven en door de manier van behandeling van de catechismus, inmiddels, ik heb het nagekeken, al zo'n 6,5 jaar geleden, dat we bij zondag 7 van de catechismus waren. Maar daar ging het ook al over, dat geloof. Toen kwam namelijk allereerst aan de orde de noodzakelijkheid van het geloof. En er werd meteen met grote nadruk bijgezegd dat je een waar geloof moet hebben om zalig te worden, verlost te worden van het verderf. En daarmee werden meteen allerlei surrogaatvormen van geloof als historisch geloof en wondergeloof en tijdgeloof aan de kant geveegd. En daarom is in de catechismus vervolgens ook gesproken over het wezen van het ware geloof. Dat namelijk bestaat in een zekere kennis en in een vast vertrouwen. En vervolgens is aan de orde gekomen de inhoud van dat geloof aan de hand van de 12 artikelen van onze apostolische geloofsbelijdenis die we elke zondagavond en ook vanavond gebruiken om er ons geloof mee te belijden. En al die artikelen zijn aan de orde geweest en we hebben ze samen bekeken, heel uitvoerig en heel nadrukkelijk. En nu wordt in zondag 23 die draad weer opgevat, gemeente. Wat baat u nou dat ge dit alles gelooft? Dat wil dus zeggen dat we na de vraag naar de noodzakelijkheid van het geloof en de vraag naar het wezen van het geloof en de vraag naar de inhoud van het geloof nu moeten gaan nadenken over de vrucht van het geloof. Wat heb je eraan? Wat betekent dat nou in je leven? Maar als we dan zo de lijn van onze catechismus gezien hebben, gemeente, dan hebben we meteen een heel duidelijk antwoord op die vraag wie die ik nou eigenlijk is, die hier belijdt, ik ben rechtvaardig voor God. Want nou begrijpen we hebben die ik al eerder ontmoet. We hebben hem ontmoet in die eerste 7 zondagen van de catechismus. En daar heeft die ik, die eerste persoon van de zin die vanavond onze aandacht vraagt, ons verteld hoe hij bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest erachter gekomen is wie hij is. En het zijn schokkende dingen, gemeente, die man daarvan zichzelf heeft moeten belijden. Dat begon al in zondag 1. Toen hij in antwoord op de vraag naar de enige troost ging spreken over al mijn zonden. En we hoorden daarin dat dat voor hem niet een kleinigheid was. En dat dat niet zomaar een formaliteit was. Maar dat hij ervan geschrokken is. Zo'n berg van zonden. En daarna heeft hij het ook gezegd hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Namelijk dat ik tegen de Heere, de God van hemel en aarde, mijn schepper en mijn verbondsgod, gezondigd heb. En zo is dat verder gegaan, want toen heeft hij in zondag 2 van zichzelf moeten zeggen. En terwijl God me goed geschapen heeft, ben ik van nature geneigd God en de naaste te haten. En in zondag 3 heeft hij gezegd, ik ben zo verdorven dat ik ganselijk onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En in zondag 4 moest hij zeggen, dat is moedwillige ongehoorzaamheid. En mijn zonde, dat is zonde tegen de hoogste majesteit Gods. En in zondag 5 heeft hij zijn hoofd moeten buigen en heeft hij moeten erkennen naar het rechtvaardig oordeel Gods. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben. En hij heeft erbij gezegd, in plaats van dat ik er wat van af kan krijgen, maak ik mijn schuld nog elke dag groter. En toen we in zondag 7 kwamen, toen heeft hij dat alles samengevat. Toen hij daar zei, door Adam verdoemd. Verdoemd. Dat woord, gemeente, dat zoveel mensen vandaag zomaar gemakkelijk in de mond nemen. Dat in zoveel televisieprogramma's wordt rondgestrooid. En ik ben wel eens bang dat in onze gezinnen dan de televisie niet meer uitgaat. Dat woord, dat zegt, je hoeft er niet eens om te vragen of God je wil verdoemen. Al doen miljoenen Nederlanders dat elke dag 100 keer. Maar ik ben het. Door mijn afkomst uit Adam. Verdoemd. Doemwaardig voor God. Gemeente, die mens die zegt in dit antwoord dat vanavond onze aandacht vraagt. Ik ben rechtvaardig voor God. En als u nou zo zijn beeld weer hebt gezien en zo hebt u de lijn weer wat ontdekt, gemeente, hopelijk, dan hoort u wel hoe hier de taal van de diepe ootmoed klinkt. Hier is geen mens die groot denkt en die groot spreekt van zichzelf. Hier is geen triomfalisme van iemand die met de borst vooruit aankomt stappen en die zegt, ik ben de rechtvaardige. Nee, we ontmoeten vanavond, gemeente, een verbroken mens. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Wij ontmoeten een mens die klein geworden is. Die een ellendige geworden is. Die een schuldige geworden is. Die in eigen oog de grootste van de zondaar geworden is. En die over de zonde van een ander niet meer zo inzit. Als over zijn eigen zonde. Omdat hij daar zoveel last van heeft. Wij ontmoeten hier iemand die de taal van zijn doop heeft leren verstaan. En heeft leren inleven. En heeft leren overnemen. Dat ik een kind kind des torens bent. Papa en mama, toen je met een doop hield, toen had je gelijk. Ik kan in het rijk van God niet komen. Aan allerhande ellendigheid en aan de verdoemenis als ik onderworpen ben. Een mens die eerlijk is geworden voor God. Die zegt, Heer, het is waar. Als u in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Een mens die dat heel persoonlijk zegt, die niet meer zegt, alle mensen zijn zondaren, maar ik. Maar als u op die manier die taal van de diepe ootmoed hier hoort, gemeente, hoort u dan tegelijkertijd ook de taal van de mateloze verwondering. Als deze mens zegt, ik ben rechtvaardig voor God. Hier ontbreekt alle vanzelfsprekendheid. Hier is niks gewoon, gemeente, hier is niks natuurlijk. Hier klinkt een stem die bijna stikt van ontroering en die tegelijkertijd overslaat van mateloze vreugde. Ik, de zondaar, de bedelaar, de schuldige, de deugniet, de misdadiger. Ik ben rechtvaardig voor God. Hoe bestaat het? Hoort u wel, gemeente, dat de manier waarop hier beleden wordt, dat de toon is die doorklinkt in de psalm die we voor de preek hebben gezongen. Die mens die hier spreekt, die zingt het met zijn hele hart mee. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Echt hem niet wil schuldig keuren. Die ik zeg, die zaligheid, die is er nou voor mij. Ik kijk maar eenmaal naar onszelf, gemeente, als ik vraag, mag u nou met die geloofstaal instemmen? En mag jij nou met dat geloofslied meezingen? En we voelen nou hopelijk wel aan, gemeente, dat dat bepaald niet vanzelfsprekend is. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, daar zijn er toch onder ons die hier in feite geen belang bij hebben. Mensen die zichzelf getekend vinden in dat bekende lied van Murray McShane. Die in dat lied begint met te zeggen wie die vroeger was. En ze zijn er onder ons van wie het nog geldt. Ik ben een vreemdeling van God en mijn hart. Ik ken nog geen schuld en ik voel nog geen smart. En daarom zeg ik niet, mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, eens heel eerlijk, gemeente, die zitten er toch vanavond hier in de kerk, voor wie dat nog nooit een vraag is geworden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Mensen die misschien met allerlei vragen rondlopen. De vraag, hoe is het nou met mijn gezondheid en wat zal de dokter zeggen als ik deze week kom? Mensen die zitten met de vraag, hoe zal het met mijn bedrijf gaan in de huidige economische ontwikkeling? Mensen die zitten met de vraag, hoe zal het nou zijn afgelopen? Nou, wat ik examen heb gedaan en over anderhalve week de uitslag zal komen. Mensen die zitten met de vragen over de vakantie waar ze vol van zijn. Die zitten met de vraag naar de afloop van het wereldkampioenschap voetballen in Amerika. Maar voor wie het nog nooit een vraag is geweest, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan moet je nou eens indenken, want je moet een keer voor God verschijnen. En dan gaan de boeken open. En dan moet je verantwoording afleggen voor de rechter. En dan gaat het om een nimmer eindigende eeuwigheid, gemeente. En je bent een kind des torens, dat is bij de doop al gezegd, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat wil zeggen, gemeente, als het niet verandert, dan kom je in het eeuwige verderf terecht. Moet je eens indenken. Dat je de weg van de zaligheid gewezen is. En dat je zelfs nooit gevraagd hebt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Er zijn natuurlijk ook andere gemeenten. Mensen voor wie dit geen vraag is, omdat ze van zichzelf vinden dat ze rechtvaardig zijn. Mensen die met hun eigen gerechtigheid komen. De Heer Jezus Christus, die ontmoeten ze. En die vertelde met het oog op hen die gelijkenis van de fariseer in de tempel. Die man die zegt, ik doe dit en ik doe dat. En ik ben blij dat ik niet ben zoals die en die. En nog, dan kunnen wij vandaag op allerlei manieren, gemeente, dat kun je op de Romeinse manier van de goede werken, en dat kun je op de humanistische manier van de menselijke deugden, en dat kun je op de gereformeerde manier van steile rechtzinnigheid. Maar dan is in elk geval het gevolg dat de een zegt, ik geef iedereen het zijn, en dat de ander zegt, ja, maar ik doe toch een hoop goeds. En dat een derde zegt, ja, maar ik leef toch trouw mee met de gemeente. En dat een vierde zegt, ik probeer toch naar de wet van God te leven. En dat een vijfde zegt, ja, maar ik neem het allemaal zo nauw. En dat een zesde zegt, ik ben zo geweldig actief in de evangelisatie en in het midden van de gemeente. En ik heb het vuur uit mijn sloffen gelopen op de rommelmarkt gisteren. En dat ging toch ook niet voor mezelf? Gemeente, de duivel die heeft een hele klerenkast vol met jassen van het merk eigen gerechtigheid. Allerlei maten en allerlei kleuren. En hij zegt, zoek maar uit. Want hij wil zo graag dat je zo'n jas aantrekt. Zodat je niet als een arme naakte zondaar de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus zult nodig krijgen. Maar gemeente, er is niks van ons dat deugt. De Bijbel is daar zo duidelijk in. Als je alleen maar neemt dat gedeelte dat wij vanavond gelezen hebben, dat je alleen maar als een goddeloze gerechtvaardigd kunt worden. En als de Heilige Geest met zijn ontdekkende werk in je leven ingaat, dat je dan komt bij dat punt waar McShane ook komt in dat machtige lied. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dan word ik zondaar, gemeente. En niks meer. En minder slagvolk dan zondaren bestaat niet. En dan zie je dat bij Paulus, gemeente, dat Paulus alles kwijtraakte waar hij voor die tijd op had gebouwd en waar hij op had vertrouwd. Dat Paulus moet zeggen van al die dingen die hij had vergaderd. Het is schade, het is drek, het is goed voor de vuilcontainer, zou Paulus vandaag zeggen. Dan blijft er alleen maar een arme, uitgewerkte zondaar over. Dan zegt iemand hier in de kerk die al een beetje aan het stijgeren is bij zichzelf, moet dat nou? En hoe kun je nou met het evangelie uit de voeten bij de moderne mens van onze dagen? Die mondig wil zijn en die het zelf wil doen. En ik denk aan een conferentie waar ik pas was en waar een zich gereformeerd noemende theoloog zei, we moeten toch maar proberen om die mondige mens een beetje in het gevlei te komen. En hem toch maar een beetje zelf in de handen te geven en hem zelf maar wat over te laten. Moet dat nou? Ja, gemeente, dat moet. En eerlijk, anders krijgt de Heer Jezus in uw leven nooit de plaats waar hij recht op heeft en die hij moet hebben. En het is maar niet alleen zo dat dat moet, gemeente, maar zo doet de Heer het ook. Zo doet de Heer het in het leven van Jesaja en van Paulus en van Augustinus en van Luther en van Calvijn en van Hendrik de Kok en van al zijn kinderen, gemeente. Als de Heer in ons leven ingaat, dan breekt hij alle eigen gerechtigheid stuk. Dan verlost hij ons van al onze hoogmoed. Dan haalt hij al onze eigen gelegde fundamenten onder de voeten weg. Zodat alleen maar die ik overblijft, gemeente, als een arme, uitgewerkte, doemwaardige zondaar. Waarom moet dat nou, zegt iemand? Heel simpel, gemeente, omdat het zo is. Omdat het zo is. Omdat er van u en van jou en van mij in onszelf geen draad deugt. En daarom niet alleen, gemeente, maar omdat alleen zo de Heere Jezus Christus op zijn plaats kan komen in zijn leven. En omdat alleen zo de Heere aan zijn eer komt. En omdat alleen zo de lofzang wordt geleerd. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Omdat alleen zo de begintonen hier worden geleerd. Van het lied dat de zaligen in de eeuwigheid zullen zingen. Als ze daar staan voor de troon van God en van het Lam. En als ze daar samen zullen stemmen in dat machtige halleluja. Halleluja, de lof en de eer en de dank en de sterkte en de aanbidding zij voor onze God die op de troon zit en voor het Lam. Want de zaligheid is van onze God en van het Lam. En er is niks van ons bij. En daarom, gemeente, als er nou vanavond hier iemand in de kerk zit, die meent dat hij toch nog wel wat heeft. En die daarom zegt, dominee, ik vind het toch zo'n beroerd evangelie. Vergeef me dat ik het zo zeg, maar ik vind het beroerd. Mag ik u dan eens vragen? Vraag nou eens aan de Heer om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Vraag nou eens aan de Heer of hij je wil laten zien wie je bent in zijn ogen. Vraag nou eens aan de Heer of hij het licht van zijn woord inderdaad wil laten vallen over je leven. Doe dat nou eens eerlijk, gemeente. U die vindt dat het allemaal wel meevalt en u die vindt dat u nog wel wat hebt om aan de Heer aan te bieden. Heb u nou ooit echt met uw hart gezongen? Doorgrond mij, o God. Ken mijn hart. Die fariseer in de gelijkenis, die werd weggestuurd. En dat gun ik u niet en dat gun ik jou niet. Maar hij werd weggestuurd, gemeente. Hij werd niet gerechtvaardigd, zegt de Heere Jezus. En die tollenaar, die er alleen maar achter in de tempel kon staan. En die zich op de borst sloeg en die zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Die ging naar huis gerechtvaardigd. Die fariseer die stond er buiten, in de eeuwige nacht, en hij dacht nog wel dat hij zo goed zijn best had gedaan. En hij had ook altijd in zijn eigen ogen zo zijn best gedaan. Moet je nou eens voorstellen, gemeente, dat dat u en dat dat jou overkomt. Dat kan toch, gemeente, dat je voor de rechter komt. En dat die rechter tegen je zegt, ja, maar ik ken jou niet. En dat je dan zegt, maar heren, wij hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. En u hebt in onze straten geleerd. En u hebt met ons gegeten en gedronken. We hebben samen avondmaal gevierd. En dat hij alleen maar zegt, ga weg. En dan gaat de deur eeuwig dicht. En dan sta je er eeuwig buiten. Dat ik voor God rechtvaardig ben. Goddelozen worden gerechtvaardigd, gemeente. Zondaren om niet. Nee, dat is maar niet alleen een boodschap vanavond die afbreekt. Maar dit is de heerlijkste boodschap die verkondigen mag. Gemeente, ik zou geen ander evangelie willen verkondigen, gesteld al dat het er was. Niet anders omdat het zo in de schriften staat. En omdat ik het in mijn eigen leven door genade heb mogen ontdekken. Dat dat toch het geheim is van het zalig worden. Dat God een goddeloos rechtvaardigt. Een mens die tenslotte alleen maar een zondaar is. Maar de moedgevende boodschap is dat vanavond voor een ontdekte zondaar hier in ons midden. En wat hoop ik dat die er vanavond is, een ouder en een jongere. Iemand die zichzelf heeft leren kennen. Iemand die is vastgelopen met zichzelf. Iemand die moet belijden, ik ben het niet waard Gods kind genoemd te worden. Ik sta er buiten. Wat zou dat groot wezen als er vanavond iemand hier in de kerk zat die zegt, ik heb alleen al mijn lege handen over. als een bedelaar. Moest luisteren dat ik voor God rechtvaardig ben. Dat zonder enige verdienste mijnerzijds de grootste der zondaren mij is barmhartigheid geschied. Dat is nou evangelie, gemeente. Dat is nou evangelie waarin de zondaar op het diepst wordt vernederd, maar waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt. Mij is barmhartigheid geschied. Ik rechtvaardig voor God. Grootste wonder wat er in deze wereld kon gebeuren. Het is de taal van het geloof, gemeente. Niet ik word misschien wel eens een keer rechtvaardig. Ook niet ik word het eens. Ik ben rechtvaardig voor God. Wat is dat nou? Rechtvaardig. Gemeente, dat woord dat neemt ons mee naar de rechtszaal waar de Heere, de heilige rechter, zijn strenge rechtsgedingen voert. Dat woord rechtvaardig, dat zet mij voor het aangezicht van de heilige God. Die God wiens ogen als vuurvlammen zijn. Die dwars door me heen kijkt. Die terrein van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen. Die de zonde haat met een volkomen haat. En dan zeg je, wat moet dat nou worden als ik zo voor de Heere kom te staan als zo'n zondaar. Mijn geweten, dat klaagt me aan en de Satan die beschuldigt me en vooral die rechter opent de boeken waarin alles van mijn leven staat. Alles, vanaf het allereerste begin, vanuit de diepste schuilhoeken van mijn hart, van mijn gedachten, van mijn woorden, van mijn werk. Als die rechter uit zijn boeken opkijkt, wat kan hij dan anders zeggen dan... Jij bent een zondaar. Je hebt tegen al de geboden Gods gezondigd. Schuldig aan de hele wet. En dan kan ik het niet meer ontkennen. Misschien nog maar eens een keer wat ik gezegd heb in zondag 1 tot en met 7. Dan staat zo'n mens daar, gemeente. Waar moet hij mee rekenen? Waar kan die op rekenen? Ach, we weten het toch wel. Dat heeft de Heer in het paradijs immers al gezegd. En dagen dat ge van die boom eet, zult ge de dood sterven. Dat heeft de Heer toch gezegd. Dat we met eeuwige straffen aan lichaam en ziel gestraft zullen worden. Voor de schending van zijn wet. Dat heeft de Heer toch gezegd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. En de vloek van God, gemeente. Dat is als een granaat die neerploft in je leven. En die daar uiteenspringt en je leven verscheurt. Wat kan ik dan anders verwachten dan dat die rechter opkijkt en dat hij nog één keer zijn vinger naar mij uitsteekt en zegt, ga weg, ga weg. Dat hij zijn heilige engelen roept en zegt, neem deze en werp hem in de buitenste duisternis, daar waar het geween is en het tandengeknars. Och, u kent die woorden die de lieve Heere Jezus zo veelvuldig heeft gebruikt in zijn onderwijs. En dan is het alleen maar verdiend, gemeente. En dan kan ik alleen maar zeggen, ik herken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat gebeurt er? Terwijl die zondaar dan met gebogen hoofd voor zijn rechter staat, hoort hij ineens vanaf de rechterstoel zeggen, ik spreek u vrij. En als ik opkijk, vol mateloze verwondering. Dan zegt hij, ik vind geen zonde in mijn Jacob. En ik vind geen ongerechtigheid in mijn Israël. Ik heb verzoening gevonden dat deze niet in het verderf neerdalen. Ik zeg, Heere, mijn zoon. Hij zegt, ik zie ze niet. Ik zeg, Heere, mijn schuld. Hij zegt, die is er niet. Heere, de straf. Die hoef je niet te dragen. Ik schenk u vergeving van zonden. Ik schenk u vrijspraak van schuld en straf. Ik schenk u recht op het leven. Dat is toch iets machtigs, gemeente. Niet rechtvaardig te zijn en dan rechtvaardig verklaard te worden. Dat is rechtvaardiging, gemeente, dat de Heer een dikke streep haalt om mijn zondige verleden. En dat hij zegt, het is er niet meer. En dat de Heer een deur openzet naar zijn heerlijke toekomst. Weet u wat dat is, gemeente? Dat je schuldig bent en dat je onschuldig verklaard wordt. Dat je de dood verdient en dat je het leven krijgt. En dat je daar staat met je zonden. En dat hij ze werpt achter zijn rug in de zee van de eeuwige vergetelheid. Rechtvaardig voor God, gemeente. Dat betekent dat God met recht niks meer van je te eisen heeft. Dat het volkomen vlak is en in orde is tussen God en je ziel. Dat er geen verdoemenis meer is. Dat je met Paulus mag zeggen, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Dat je met al die psalmen mee mag zingen. En eerlijk, gemeente, wanneer dat wonder in je leven gaat gebeuren, dan komen de psalmen als het ware vanzelf naar boven borrelen. Vanuit een hart dat overloopt. Ik zal niet sterven, maar leven. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Mag ik nog even dat beeld voor u oproepen van die zondag, van zondag 1 tot 7. Daar staat hij. Hoor wat hij zegt. Ik, rechtvaardig voor God. Dat is wat, gemeente. Je bevend voor de Heere verschijnt, omdat je met je zonde voor zijn toorn niet kunt bestaan. En dat hij dan zegt, ik heb gezworen dat ik niet, dat ik nooit meer op uw toornen nog uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, spreekt de Heere uw ontfermer. Dat de Heere zegt, het is helemaal in orde tussen jou en mij. Voelt u nou aan, gemeente, dat dat nooit iets vanzelfsprekends kan zijn. En dat dat nooit iets natuurlijks kan zijn. Maar dat je daar alleen maar over kunt spreken met een stem die trilt van ontroering. En met een hart dat overloopt van verwondering. Een doemwaardig Adamskind dat zichzelf ziet hangen boven de afgronden van de eeuwige ondergang. En dat dan de poorten van het paradijs ziet opengaan. Zoals Luther het eens zag toen hij antwoord kreeg op die vraag waar hij mee worstelde tot in het diepste van zijn wezen. Hoe krijg ik een genade God? De rechtvaardige zal door het geloof leven. Gemeente, dat is toch niet iets dat een mens klein kan krijgen? En dat is toch niet iets wat je zakelijk kunt beredeneren? Dat is toch niet iets wat je verstandelijk kunt concluderen? Ik, rechtvaardig voor God. Jonge mensen. Heb je daar nou belang in dat het goed komt? Dat het in orde komt tussen God en je ziel? Er zitten er onder ons die heel wat jaren geploeterd hebben. En die nou onlangs examen hebben gedaan. En die nou in de spanning zitten. Wat krijg ik volgende week te horen? Zit je daar nou ook wel eens over in spanning? Kan ik voor God bestaan? Moet je nou eens indenken, dan heb je jaren gewerkt voor je diploma. En dan heb je dat gehaald. En dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel ergens in Nederland. Dat er dan zo'n jongere die net geslaagd is, dodelijk verongelukt. En dan sta je voor de Heer en dan zeg je, ik heb mijn HAVO-diploma. Ik heb mijn diploma Atheneum. Misschien wel mijn dokterspul. Maar dat de Heere zegt, je kan voor mij niet bestaan. En misschien zitten ze wel in ons midden, gemeente, die straks, wanneer de wereldkampioenschappen voetbal zijn, tot diep in de nacht opblijven, omdat ze het willen meemaken. Maar mag ik nou eens vragen, ben ik wel eens tot diep in de nacht bezig geweest met die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zitten er hier ouderen die daarvan op een gunnende manier kunnen spreken, zodat een ander jaloers wordt? Ze mogen zeggen, nou mag ik op goede gronden weten dat ik zonder verschrikken voor God kan verschijnen. Ik mag er zeker van zijn dat na de dood het leven mij is bereid. Ik ben rechtvaardig voor God. Gemeente, als je deze schat vindt, dan vind je toch het leven. Het is toch het grootste, het hoogste, het rijkste, tot in alle eeuwigheid. En als je daar wat van gaat zien, gemeente, dan zeg je niet meer, we zullen het maar afwachten. En dan zeg je toch niet meer, het zal wel goed komen. Maar dan ga je dat toch zoeken. Dan ga je dat toch om bidden. Dan ga je dat toch om vragen. Stel je nou voor dat je God moet ontmoeten. En je bent niet met God verzoend. En dan zeg je toch niet meer van je kinderen nog, ze zijn nog jong en ze moeten zich een beetje uitleven. En ik hoop dat er straks een meisje komt, dat die jongen weer een beetje in de regel zet. Maar dan zeg je, mijn kind, jij kunt ook sterven. En kun jij dan God ontmoeten? Als je onderweg bent naar school of naar je werk. Of als je daar zit waar je niet hoort. En je bidt ondertussen of de Heer het maar wil zegenen. Gemeente, bent u rechtvaardig voor God? Als er iemand vanavond om, dat is natuurlijk wel een groot woord wat u daar gebruikt. En dat is ook een grote zaak waar u het over hebt, maar... Als ik nou naar mijn leven kijk, dan moet ik zeggen, dominee, vroeger was ik een wilde, hoor, en ik kwam overal waar ik niet hoorde. Maar er is inmiddels in mijn leven wat veranderd, want ik kom niet meer in al die gelegenheden en ik ga niet meer met mijn vrienden op stap. Ik ben veel serieuzer geworden. En dat is natuurlijk heel mooi, u begrijpt dat ik daar blij mee ben, gemeente. Ik wou dat al die gelegenheden hier in het dorp en in de omgeving failliet gingen, omdat niemand er meer kwam. Maar als er nou niet meer is, gemeente, dan ben je nog niet zoveel verder als de rijke jongeling. En die ging weg. Dan zegt een ander, ja maar ik probeer echt wel naar de wet van God te leven en wij houden ons thuis aan de zondag en de Bijbel die gaat open thuis en als er gevloekt wordt op de televisie, dan gaat die uit. En dan zeg ik, dat is mooi hoor. En ik wou dat het veel meer gebeurde. Misschien wou ik ook wel dat u die televisie maar helemaal eruit deed. Maar als u niet meer hebt, dan bent u nog niet verder dan die fariseeën waarvan de Heere Jezus zegt, die stond er buiten. Ja, zegt een ander, maar ik ben zo actief in de gemeente. Ik heb me gisteren het vuur uit de sloffen gelopen. En straks voor de vakantie Bijbelclub. En als ze me maar in de kerkenraad wilden hebben. En ik kan allerlei activiteiten, die wil ik doen voor de gemeente. Dan zeg ik, mooi, want dat hebben we nodig. En we hebben er nog veel meer nodig die actief worden. Maar als er niet meer is, gemeente, dan ben je niet verder dan de oudste zoon. En die bleef buiten staan toen het feest begon. Rechtvaardig, gemeente, dat is niet dat je rechtvaardig gemaakt wordt. Dat je niet in jezelf een rechtvaardige bent. Niet omdat er in je leven wat veranderd is. Omdat je anders bent gaan leven. Dat proberen we wel. Ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn ziele toch zo bang. Mijn werken kon niet geven. Maar juist dat is het bewijs, gemeente, dat we nog niet gerechtvaardigd zijn en dat we nog zoeken een eigen gerechtigheid te verwerven. En dan herinner ik nog maar een keer aan Paulus, voordat hij bekeerd was, voordat hij gerechtvaardigd was. Toen was Paulus op alle mogelijke manieren bezig zijn gerechtigheid op te bouwen en te verwerven, gemeente. En toen Paulus gerechtvaardigd was door het geloof, toen zei hij, het was allemaal schade. En het was allemaal goed voor de vuilcontainer, niet eens naar de rommelmarkt, want de ander kan er ook niks mee beginnen. Maar zo regelrecht de vuilcontainer in. Toen zei Paulus van zichzelf, ik, ellendig mens, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Alleen maar zondaar. En zo'n zondaar wordt nou gerechtvaardigd zonder enige verdienste, uit louter genade. En dan kijken we nog één keer naar zondag 23, gemeente. En er komt natuurlijk in het volgende antwoord nog een hele uitwerking van. Maar er staat in dit antwoord één ding, daar moet ik nog uw aandacht voor vragen. Eén woord, één naam. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Niet rechtvaardig gemaakt dus, want dan ben ik het in mezelf. Maar rechtvaardig verklaard, gemeente. Niet om mijzelf en niet om mijn werken, maar om Christus wil. Omdat de Heere mij in Christus aanziet. Omdat de Heere mij al de weldaden van Christus schenkt en toerekent. Ziet u hem nog één keer, daar staat die zondaar. Ontdekt aan zonde en schuld als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde en die zegt, zo ben jij nou voor God. Maar dan laat de Heilige Geest zo'n mens die naakt en uitgewerkt voor God staat ook wat anders zien. Want hij doet nooit halfwerk, gemeente. Dan laat hij me ook iemand anders zien. Dat daar in die rechtszaal nog iemand staat. Een lam. Dat staat als geslacht. Een voorbiddende hoge priester. En de Heilige Geest die wijst me op zijn bloed. En die wijst me op zijn volbrachte werk. En die laat me zijn opgeheven handen zien. Waarvan het bloed van het kruis van Golgotha van afdruipt. En de Geest zegt, hij is een volkomen zaligmaker. Hij heeft een volmaakte gerechtigheid aangebracht. En in hem is er volkomen verzoening voor de grootste van de zonden. Zalig maken is zijn liefste werk. Kijk maar wat hij ervoor heeft overgehad. Kijk maar naar zijn zware kruisarbeid. En dan. En och, nou hoop ik toch zo, gemeente, dat ik op dit ogenblik uw levensgeschiedenis vertel. Dan drijft de Heilige Geest mij door het evangelie uit naar de Heere Jezus Christus. Waar moet ik ook anders naartoe dan naar Hem? Daar heb u nou het geloof, gemeente. Dat is de weg waarin, dat is het middel waardoor ik Christus leer aangrijpen. Dat is het instrument waarvan onze belijdenis zegt dat het Christus omhelst. En al zijn weldaden aanneemt. De Heilige Geest werkt dat vertrouwen, gemeente. Waardoor nou zo'n uitgewerkte zondaar naar de Heer Jezus Christus toevlucht. Ja, van achteren misschien naar hem toekomt. Om net als die bloedvloeiende vrouw de zoon van zijn kleed aan te grijpen. In dat vertrouwen dat je niet beschaamd zult worden. Dan gebeurt wat McShane in zijn gedicht zo onnavolgbaar mooi heeft verwoord. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van de vloek van de wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloof. En mijn God sprak me vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, dat is het nou. Dat je als een doemwaardige zondaar gerechtvaardigd wordt. In Christus. En Paulus is er sinds de weg van Damascus vol van. Alle roem is uitgesloten. Ik roem in het kruis van Golgotha alleen. En Luther die heeft ervan getuigd toen hij die poorten van het paradijs had zien opengaan. Wij leven door de gerechtigheid van een ander. We worden vrijgesproken op kosten van een ander. Er komt niks van ons bij. Het is alleen maar Christus die tussentreedt. En dat gelooft dan, zegt iemand. Nou, maar dat is niet iets van ons. Dat is Gods gave. Waartoe de Heilige Geest uitgelokt heeft. En dat vertrouwen in je hart gewerkt heeft. En bovendien, er zit toch niks verdienstelijks in dat geloven, gemeente. Het is slechts een instrument, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het geloof, dat is alleen maar de hand van de bedelaar. Die ik ophoud om genade te ontvangen. Daar zit toch niks verdienstelijk in, gemeente. Het geloof, dat is alleen maar het amen op dit goddelijke evangelie. Op dit alles wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. Gemeente, zo kan een zondaar zalig worden. Zo komt er ruimte voor de grootste der zondaren. Zo wordt het zo'n voorrecht om een bedelaar te zijn. En van genade te mogen leven. Luther die zei het op zijn sterfbed. En als er eentje gewerkt had, dan was het toch Maarten Luther wel. En als er een wat betekend heeft voor de kerk van Christus, dan is het Maarten Luther wel. Toen zei hij, ik heb zoveel gedaan, ik heb zoveel gepresteerd. Toen zei Luther, weer zien Bettler. Dat is het vest. Wij zijn bedelaar. En dan kom je vandaag mensen tegen. Zeg, dominee, houd daar eens over op. We zijn toch zulke rijke mensen. En dan denk ik, ach, stumper. Je hebt er ook nog niks van begrepen. Want dat is nou juist de rijkdom. Dat je bedelaar mag zijn. En dat je als een bedelaar mag leven van wat je krijgt. Gelooft u dit alles? Gemeente, dit evangelie, dat is een ergernis, hoor. Als u dat tegen stijgert, dan begrijp ik dat best, want dat heb ik ook gedaan. En als u dit een dwaasheid vindt, dan begrijp ik dat best, want die gedachten, die hebben er ook in mijn hart geleefd. Maar het is wel een evangelie voor de mens, gemeente. En u voelt wel. Als je dit evangelie leert verstaan, dan kan zo'n mens nooit meer zonder de Heere Jezus Christus. Want dat geloof, dat is de band aan hem. En in hem heb ik alles en buiten hem heb ik niks. En dan wordt dat zichtbaar in je leven, gemeente. Want dan ga je wandelen in een diepe ootmoed. Want ik ben en blijf een bedelaar. In mijzelf heb ik niets. In een sterke afhankelijkheid. Ik moet de Heere Jezus Christus hebben. En ik moet vlak bij hem leven, want in hem is alles. Gemeente, dacht u dat je zo'n mens nog zou moeten aansporen om 2 keer naar de kerk te gaan? Als de Heilige Geest het zo uit de Heere Jezus neemt? Zo'n mens heeft nog maar 1 hartstocht, gemeente. En dat is hem kennen. Uit hem leven. Hem behagen. En dan is het onmogelijk dat dat geloof leeg blijft. Zonder vruchten en zonder gevolgen. Dan ga je anders tegenover de Heere Jezus staan. En dat wordt merkbaar in je leven. Nou, gemeente, toets u zelf nog maar. Er is nog wel veel meer van te zeggen, maar er komen nog meer zondagen als God het ons geeft. Toets u zelf nog maar. Mag u dat nou zeggen, de Heere, mijn gerechtigheid, alleen uit genade, alleen door het geloof? Oh, dat betekent een strijd. Dan krijg je die oude mens tegen, die altijd weer de kop opsteekt, en de wereld die hier niks van hebben moet, en de Satan die dit altijd weer probeert weg te nemen, en dat betekent een worsteling, gemeente, want dan ligt het alleen maar in Christus. En ik heb het nooit zelf in de handen. En mijn hart is zo dwaalziek. En als ik Christus uit het oog verlies, dan zink ik in de golven. En dan moet ik zo vaak zeggen, ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. Maar dan is hier ook de vastheid, gemeente. Want dan ligt het gelukkig niet in mijn handen. Want als het in mijn handen lag, dan liet ik het zomaar weer vallen. Dan ligt het in hem. En door het geloof in hem mag ik eraan delen, gemeente. Dan mag ik bij hem schuilen. Christus alleen. Mijn gerechtigheid, dit is. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Amen. Evangelie, Heere, dat u goddelozen rechtvaardigt. Dat had geen mens ooit kunnen uitdenken. U hebt het zelf uitgedacht in de stilte der eeuwigheid. Opdat uw vrije gunst alleen de eer zou worden toegebracht. En uw volk straks in de zaligheid zal zingen. Het was van u en door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Heilige Geest, wees de naprediger. Als iemand met deze dingen nog niet bezig was, bind dan die vraag op zijn ziel. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Leer ons maar wie we zelf zijn. En toon ons uzelf, opdat u zo verheerlijkt wordt als die God die uw eer zoekt. In de zaliging van zondaren. Het dank voor deze dienst. Ga met ons. Zegen ons in de komende week. Bewaar ons waar we gaan. Te land, ter zee en in de lucht. Als we elkaar een paar weken niet ontmoeten, Heere. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening. En als iemand van ons in deze weken zou moeten sterven. Laat die dan niet onverzoend voor u verschijnen. Maar geef ons die genade te leren beleiden. Ik in Christus rechtvaardig. Alleen om Hem. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat Gij het hebt gedaan. 52 vers 7. De stemgerechtigde manslidmaten, die blijven nog wel even om aan hun roeping en hun plicht gehoor te geven. U mag ook verder allemaal blijven natuurlijk. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.